De dromen van Jozef. Jozef had een babybroertje, Benjamin. Daar hield hij heel erg veel van. De moeder van Jozef en Benjamin, die Rachel had geheten, leefde niet meer. En daarom had Jozef het gevoel dat hij goed op de kleine Benjamin moest passen. Zij woonden in Bethel. Jozef en Benjamin hadden 10 oudere halfbroers. Zij waren de zonen die zijn vader samen met Lea had gekregen. Van hen hield Jozef niet zoveel. Zij waren vaak onaardig tegen hem. Dat was ook wel te begrijpen, want Jozef had een heel onhandige eigenschap. Hij klikte. En als de jongens dan iets deden wat niet mocht, ging Jozef dat meteen aan vader vertellen. Zo had hij aan hun vader verteld dat Dan en Naftali geen goede herders waren, omdat ze liever onder een boom lagen te slapen dan op de schapen te letten. En hij had ook verteld dat Juda en Zebulon weer eens een potje hadden gevochten met de jongens uit het dorp. Vader Jacob kon dan razend zijn op zijn oudste zoons. En natuurlijk werden die dan weer boos op Jozef. Zij probeerden op hun beurt ook wel eens kwaad over hem te spreken, maar vader geloofde hen niet. Jullie zijn gewoon jaloers, omdat Jozef in zoveel dingen beter is dan jullie, zei de oude vader Jacob. Als je maar weet dat ik hem later het eerstgeboorterecht geef. Hij krijgt later het grootste deel van alles wat ik heb. Want als jullie hier de baas worden, dan zal er van de boerderij helemaal niks terechtkomen. Natuurlijk geloofden de oudere zoons daar helemaal niks van. Maar op een dag gebeurt er iets. Jozef wordt 17 en krijgt van zijn vader een prachtige mantel. Zo mooi, je kunt het je bijna niet voorstellen. Met lange mouwen, eigenlijk als een koningsgewaad. Had vader dat nou maar niet gedaan, want nu ging het helemaal mis. De broers hadden alleen maar hun gewone werkkleren. Door die mantel die alleen Jozef mocht dragen, leek het net alsof Jozef meer was dan zijn broers. Ze wilden helemaal niks meer met hem te maken hebben. Dit had allemaal op zich wel weer snel goed kunnen komen, als Jozef nou maar niet eerlijk had verteld over zijn dromen. Hij bedoelde er niks slechts mee. Jozef was heus een goede jongen. Maar soms deed hij ook een beetje dom. Misschien kwam dat omdat hij inderdaad graag ietsje meer wilde zijn dan de anderen. Jongens, riep hij op een keer aan tafel, moeten jullie horen wat ik vannacht heb gedroomd? Wij waren met z'n allen op het land aan het werk. Ieder van ons was bezig om graanhalmen bij elkaar te binden tot een schoof, je weet wel, van die bundels die we van vader altijd moeten maken, zodat je het graan gemakkelijker op de kar kunt krijgen. Nou, ik had net een schoof gemaakt en hem neergelegd. Toen ging die ineens rechtop staan. En jullie schoven kwamen er ook bij en gingen op de grond voor mijn schoof liggen. Even bleef het stil, niemand nam een hap. Tot broer Simeon zei, zo mannetje, betekent die droom dat jij dus later de baas over ons zult zijn? Jozef haalde zijn schouders op, dat weet ik niet, zei hij. Maar de volgende dag maakte Jozef het nog eens een beetje erger dan het al was. Zo erg zelfs, dat vader Jacob ook boos op hem werd. Wat had Jozef namelijk gezegd? Jongens, ik heb opnieuw gedroomd. Zijn broer Juda zei nog, als het weer zo'n droom is als die van gisteren, vertel het ons dan maar liever niet. Maar Jozef was niet te stoppen. Ik heb gedroomd dat de zon, de maan en 11 sterren aan mijn voeten gingen liggen. 11 sterren, dat zijn natuurlijk zijn broers, dacht vader. Maar de zon en de maan, daar moet hij dan wel moeder Lea en mij mee bedoelen. Jozef, zei hij streng, wat zijn dat voor praatjes? Dacht jij nou heus dat moeder Lea en ik en al je broers ons ooit voor jou ter aarde zullen werpen? Je kunt je mond beter houden dan zulk soort onzin uit te kramen. Ja, en nou zijn vader ook zo reageerde, keek Jozef wel een beetje op zijn neus. Maar als ik dat nou heus gedroomd heb, waarom mag ik dat dan niet vertellen? Vroeg Jozef. Zijn broers haatten Jozef hierna nog meer. Maar vader Jacob, die vergat de dromen niet. Het kan best eens zijn dat ze nog eens uitkomen, dacht hij bij zichzelf. De jaren daarna zijn voor Jozef niet altijd leuk. Zijn broers verkopen hem stiekem aan rijke koopmannen en vertellen aan vader dat ze niet weten wat er met Jozef is gebeurd. Zo komt Jozef terecht in Egypte, als een slaaf van Potifar. Potifar is een belangrijk man aan het hof van de farao, de koning van Egypte. Ook belandt Jozef, terwijl hij helemaal niks heeft misdaan, in de gevangenis. Maar daar wordt hij beroemd, omdat hij de betekenis van dromen kan uitleggen. Na vele eenzame jaren in de cel zorgt juist dit talent ervoor dat Jozef vrijkomt uit de gevangenis. De farao heeft namelijk een vreemde droom gehad over 7 vette en 7 magere koeien. En daarna nog een droom over 7 mooie korenaren en 7 verdorde korenaren. De farao vraagt Jozef om te komen en hem de dromen te verklaren. En dat doet Jozef. Hij legt uit aan de farao dat er na 7 jaren met veel voedsel 7 jaren zullen komen dat er weinig te eten zal zijn. En er moet een persoon gevonden worden, zegt Jozef, die slim genoeg is om te zorgen dat er in de rijke jaren veel voedsel wordt verzameld in pakhuizen, een voorraad. De farao wijst Jozef zelf aan om dit te gaan doen en zo wordt Jozef onderkoning van Egypte. Als de 7 magere jaren aanbreken, leidt het Egyptische volk geen honger, want de pakhuizen zijn vol. Er is genoeg eten. Maar nu komt het. In Kanaan, waar vader Jacob en de broers nog steeds leefden, was wel gebrek aan eten. De broers reisden daarom per ezel naar Egypte, om daar te vragen of ze alsjeblieft wat koren zouden kunnen kopen. Jozef, die na de farao immers zo'n beetje de belangrijkste man van Egypte was, zat op zijn troon. Hij herkende meteen zijn broers. Toen zij naar hem opkeken, herinnerde hij zich ook weer zijn droom van de schoven. Maar de broers die herkenden Jozef niet. Hoe hadden ze ook ooit kunnen bedenken dat hun broertje onderkoning van Egypte zou zijn geworden? Jozef kon de taal uit zijn jeugd nog verstaan en begreep daardoor wat zijn broers onderling bespraken. Zo kwam hij te weten dat ze zo'n spijt hadden van wat ze met hun broertje Jozef hadden gedaan. De broers waren bang dat de hongersnood in hun land hun eigen verdiende loon was, om wat ze toen voor gemeens hadden gedaan. Ook hoorde Jozef zijn broers over hun vader praten. Dus de oude Jacob was dus nog in leven. Een paar keer moest Jozef gauw even een andere kant op kijken, zodat zijn broers niet zouden zien dat hij moest huilen. Want wat verlangde hij ernaar om zijn kleine broertje Benjamin weer te zien, die hij al die jaren gemist had. En juist Benjamin was niet meegekomen naar Egypte. Jozef gaf daarom zijn broers de opdracht om terug te reizen naar hun eigen land, om ook hun jongste broertje op te gaan halen. Zij vertrokken met in hun zakken geld en een voorraadje eten dat Jozef voor de reis had meegegeven. Na enige tijd waren de broers terug in Egypte, met Benjamin en met allerlei cadeaus voor de onderkoning. In de hoop dat ze nu koren van hem zouden kunnen kopen. Toen ze Jozef zagen, bogen ze diep voor hem. Meteen viel het Jozef op hoeveel de kleine Benjamin op hun moeder Rachel was gaan lijken. En hij zag dat de broers heel goed voor Benjamin hadden gezorgd. Ze waren lief voor hem. Nog een paar keer stelt Jozef zijn broers op de proef. Maar dan zegt hij tegen hen: jongens, ik ben Jozef. En met open monden kijken de broers Jozef aan. En ja, nou die het zo zegt, ze herkennen hem. Ik ben jullie broer Jozef. Lang geleden hebben jullie mij naar Egypte verkocht. Wees daar nu maar niet meer verdrietig over. Het is namelijk ergens goed voor geweest. Want daardoor ben ik hier en kan ik jullie nu het leven redden. De hongersnood gaat nog 5 jaar duren. Maar hier is genoeg voor ons allemaal. Jullie moeten hier komen wonen. Ga maar gauw naar vader om hem dit te vertellen. Kort daarna trok vader Jacob met zijn kinderen, kleinkinderen en al zijn vee naar Egypte, naar Jozef. Wat waren ze blij om elkaar terug te zien. Jacob werd heel oud. Hij heeft nog 17 jaar geleefd, midden tussen al zijn kinderen.